Ja. Terug naar de kern. Deel 4. Subtitel is Reinig de bron. Reinig de bron. Maak de bron schoon. En we gaan twee versen lezen. Uit Romeinen 12, vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ja. Paulus die schrijft, dat is een fantastische brief, Romeinenbrief. En voor een hele hoop mensen is die echt moeilijk, dat begrijp ik ook wel. En een hele bekende bijbelleraar, een Engelse bijbelleraar, die zegt, je moet de Romeinenbrief minstens 100 keer gelezen hebben, wil je me een beetje op waarde kunnen schatten. Minstens 100 keer. En ik kan me er iets bij voorstellen, want als je een beetje theologisch inzicht hebt en je kent de Bijbel en je kent Gods verlossingsplan, dan zie je wat een monument die Romeinenbrief is. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met de nachtwacht. Die hing ooit boven een open haard. De nachtwacht. Mensen dachten, oh, schilderij, ja, wat moeten we mee doen? Nou, daar is nog een plek aan de muur. Dus dat roet van die open haard, die vervuilde, de nachtwacht. Die mensen die dat daar ophingen, hadden geen idee van het genie Rembrandt. Nou, heel veel christenen hebben dat ten opzichte van de Romeinenbrief. Die hangt ook ergens, als die al hangt, aan de muur. Zo moet je het zien. Die Romeinenbrief is, als de Heilige Geest het je ogen en je hart en je verstand ervoor opent, het is indrukwekkend. Maar goed. Ik vermaan u dan, zegt Paulus, dat met een beroep op de barmhartigheid van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat u mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Krijg een andere vorm doordat je anders gaat denken. En ik heb Jacobus 3 erbij vermeld. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Want ons denken, ons bewustzijn, daarin en in onze ziel, daar zit onze persoonlijkheid. Dat is de bron. Uit ons denken handelen we. En die bron moet gereinigd worden. Nou, Paulus, we hebben het gehoord. Paulus zegt, ik vermaan u dan. En vermanen wil zeggen, dat klinkt heel zwaar, maar dat wil zeggen, ik waarschuw je ernstig, ernstig. Ik wil het op je hart binden. Ik wil het met klem benadrukken. Ik vermaan u. Maar waarom vermaant hij? Waarom komt hij met die ernstige waarschuwing? Hij doet dat niet zomaar, maar hij doet dat door een beroep te doen op de barmhartigheid van God. Ik vermaan u dan met een beroep. Dus ik beroep me op de barmhartigheden van God. Daarom vermaan ik je. Nou, ik weet niet of je opgevallen is. Paul die zegt, ik ga naar Suriname, broeder Paul. En hij had het over dankbaarheid. Wij zongen in de aanbidding. U, Heer, u wilt meer dan een lied. Want een lied op zichzelf is niet wat u verlangt. Ik kan 100 keer zeggen, Marion, ik hou van je. Dat doe ik trouwens niet zo vaak, maar ik hou wel van haar. Maar als het niet in de praktijk blijkt, dan zijn het loze woorden. De eerste 3 keer vindt ze het misschien leuk. En na 20 keer, nou eerder denk ik, krijg ik terecht de wind van voren. Heer, u wil meer dan een lied. Paulus zegt, ik doe een beroep op jullie met het oog op de barmhartigheid van God. Ik vraag niet zomaar wat aan jullie. God is barmhartig. In die andere gemeente waar ik vanochtend sprak, zeg ik, de niet-gelovigen hebben geen idee. Ze hebben doelen, maar het zijn allemaal korte termijn doelen. Ik ga morgen weer naar mijn werk. Ik ga dan naar een concert. Ik heb een vakantie daar gepland. Dan en dan ga ik met pensioen. Dan hoop ik nog lang en gelukkig te leven. En dan ben ik dood. En that's it. Schapen, zegt Jesaja, zonder herder. Geen doel. Weten ook niet waarom ze leven. Ja, we zijn ooit ontstaan. Dan laten we maar het beste van maken. Maar Paulus zegt, hey gelovigen. Haha, ik doe een beroep op jullie met het oog op de barmhartigheden Gods. Ik vermaan je ernstig. En dan komt het. Want wat zijn die barmhartigheden? Er is een Grieks woord voor. En dat is oikirmos. Oikirmos wil zeggen, de barmhartigheden van God komen uit zijn hart. Ze komen uit het diepst van zijn wezen. Ze zijn emotioneel geladen, zoals je van een kind kunt houden. Of van mensen met een emotionele liefde. Niet alleen een zakelijke liefde, of ik vind hem sympathiek, of hij heeft een grote gunfactor, een aardige vent. Nee, vanuit je binnenste. God houdt van ons vanuit diepe, liefdevolle emoties. En daarom heeft hij die barmhartigheden. Nou, zullen jullie zeggen, ja, wat zijn die barmhartigheden dan? Nou, die we allemaal hebben. Sommige mensen zeggen, ik heb helemaal niks. Maar dat is niet waar, toch? Heb je geen prachtig lichaam? Sorry, ik het zeg, heb je geen mooi lichaam? Waarin je mag wonen, een verstand waarmee je mag denken, handen waarmee je iets mag doen, mond waarmee je mag proeven, mag smaken, oren waarmee je mag horen. Ben je niet rijk? Dat is een barmhartigheid van God. Ja, maar mijn buurman gelooft niet in God en die heeft ook een lichaam. Ja, amen. Gelukkig wel. Dat wordt een beetje eng. Maar zegt Jezus, God laat zijn zon opgaan over de gelovigen en de niet-gelovigen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. Maar er komt een moment, dan is er wel degelijk sprake van een scheiding. En daarom waarschuwt Paulus ons met het oog op Gods barmhartigheden. Wellicht gaat u straks weer naar huis, vanavond gaat u eten. Ik denk dat er niemand is die voor een leeg bord staat, zit. We hebben allemaal een bord met eten. We hebben allemaal kleding, we hebben allemaal een dak boven het hoofd. En zeg niet, ja, maar dat is zo gewoon. Oh ja, 2/3 van de wereld vindt dat niet gewoon. Zoeken in de vuilnisbakken, weten niet hoe ze aan één maaltijd komen per dag. En dat is geen eens een voedselrijke maaltijd. Die maken zich niet druk op internet hoor, over oliën en dit en dat en dat. Die zijn al blij dat ze wat in hun maag kunnen stoppen. En het boeit ze totaal niet. Onze redding in Jezus, Esther zei terecht, even die beleving weer, wat heeft Jezus voor ons overgehad? Dat is niet zomaar een verhaaltje, dit is niet een bedenksel van de katholieke kerk al helemaal niet, het is een historisch feit, het is een gebeurtenis waarin God een mens aandeed om een prijs te betalen die wij nooit konden betalen. Dat is een barmhartigheid van God, dat is de reden waarom ik hem dien, waarin ik loyaal wil zijn tot aan mijn laatste lach, tot aan mijn laatste adem, wil ik loyaal zijn aan God. En als de afval komt, wat de Bijbel leert, eerst moet de afval komen, zeg ik, Heer, verschrikkelijk, maar ik wil niet afvallen. Geestelijk. Ik wil niet afvallen. Want al die barmhartigheden, al die genade van u, zou ik u de rug toekeren? Er zijn heel veel mensen die hebben een deal met God, hè? Is verschrikkelijk. Kijk, als je pas bekeerd bent, dan mag je zo'n deal hebben. Hè? Dan zeggen de mensen, nou Heer, als u dit doet, dan doe ik dat. En Heer, als u dit doet, dan doe ik dat. Maar onthoud één ding. Hoe ondankbaar is dat? Alsof God niet genoeg gedaan heeft op Goede Vrijdag. Alleen daarom al, zou je hem eigenlijk levenslang moeten dienen. Alleen daarom al. Maar hij doet nog veel meer. He? Zijn barmhartigheden houden niet op. Ze zijn nieuw elke morgen. Heb jij ook een ontsteking in je arm? Oké. Daar moeten we ons van bes... Weet je waarom er zoveel depressiviteit ook is? Onnodig. Omdat we niet dankbaar zijn. We hebben alleen maar... In Nederland leer je mopperen. Er zijn binnenkort kun je zelfs een schriftelijke cursus mopperaar volgen bij het LOI. Mopperen. En denk erom, ik ben ook een Nederlander, hè? Dus ik zeg niet ze. Ik denk wel eens, misschien heb ik het wel uitgevonden, maar dat kan niet. Want we mopperen al vanaf de zondeval. Maar mopperen. Mopperen op het weer. Mopperen op... Nou, ik zal die club even niet noemen, dit weekend. Mopperen op dit, mopperen op dat, mopperen. Mensen, wat denk je dat dat met je doet? Je bent net een sinaasappel die opdroogt. Begin met dankzegging. Begin te danken voor dat je leeft. Begin te danken voor je verlossing. Dank God voor de Bijbel, hier. He, en als je hem niet zo goed kent, het boek, dan kun je niet zo dankbaar zijn. Dat begrijp ik wel, maar begin hem te danken. Dank God voor de medemens. Moet er toch niet aan denken dat je de enige op de wereld bent. Ik moet er echt niet aan, ja soms wel, maar meestal niet. Soms, dat is toch verschrikkelijk. Niet alles wat in ons leven komt, komt van God. Hè? Dat moeten we ons ook beseffen. Hè? Een hele hoop mensen zijn zo overgeestelijk dat alles wat gebeurt, is de wil van God. Maar het is gewoon niet waar. Als je koelkastdeur opentrekt en er valt een pak melk uit, moet je niet zeggen, ja, het is de wil van God. Dat is onzin. Er zijn een hele hoop dingen, is het niet de wil van God. Dat gebeurt gewoon omdat we niet voorzichtig genoeg zijn, of dat we niet nadenken, of dat andere mensen ons iets aandoen. Maar het is niet de wil van God. Wij verwisselen vaak de afzenders. En de duivel stimuleert. Die zegt, ja, zie je, dat is Gods wil. Dan moet je in berusten. Dat is niet waar. Weet je wat Jacobus zegt over Gods wil? Dat is misschien wel interessant. Jacobus 1, vers 13 tot 18. Je ziet zo dat Jacobus echt een broer van Jezus is, hè? Een halfbroer natuurlijk. Maar je ziet, hij heeft toch naar zijn broer geluisterd. Ook al geloofde hij aanvankelijk niet, later wel. En Jacobus die zegt dit in Jacobus 1, vers 13 tot en met 18. Laat niemand als hij verzocht wordt, dus als hij in problemen komt, als er nare dingen op in je leven plaatsvinden. Laat niemand zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Met andere woorden, God doet het. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij brengt ook niemand in verzoeking. Als iemand jou laat struikelen met je dienblad, dan is dat niet Gods wil. Dan is dat de voet van die plaaggeest die je laat struikelen. Daarom zegt Jacobus, God kan door het kwade niet verzocht worden. Hij brengt ook niemand in verzoeking. Dus als iemand tegen je auto aanrijdt, er zit een deuk in. Niet Gods wil. Een asociale, onoplettende automobilist. En dan gaat Jacobus verder. En dan zegt hij, maar zo vaak iemand verzocht wordt, dat is ook heel vaak, hè, dingen die in ons leven komen, komt voor uit de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte. Hè, we zijn egoïstisch, we hebben een beetje niet koosjere verlangens. En dan komen de problemen als we eraan toegeven. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Kijk maar in de wereld om je heen. Dwaal niet, mijn geliefde broers en zussen. Iedere gave die goed is, elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Alles wat goed is, echt goed, komt van God. Daalt van de Vader neer. Alle andere dingen niet. En dan zegt Paulus, en dat vinden wij heel moeilijk, vooral in een wereld, een samenleving waarin wij leven, met zoveel afleiding, met zoveel wereldse aantrekkingskracht. En dan bedoel ik verkeerde aantrekkingskracht. Maar dan zegt Paulus dat onze redelijke eredienst aan God is dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, dat betekent afgezonderd, God welgevallig offer. Ten einde te weten wat God welgevallig is. Dus we moeten ons lichaam stellen, heilig, dat wil zeggen afgezonderd van het profane, het gewone, en zeker afgezonderd van het onheilige, van het onreine, van de zonde. Dat is het offer. Dat is een redelijk offer aan God. We zijn van God. We zijn, ik heb al gezegd, gekocht en betaald. En dat maakt dat het christelijk geloof in het Westen niet populair is. Want dat is geen goede deal, denken wij. Ik van God, ik ben van mezelf. Oh ja? Ik praat over 100 jaar, praat ik nog wel eens met je, of je van jezelf bent. Dat kan niet meer. Ben je vergaan? Je lichaam. We zijn niet van onszelf. We zijn nooit van onszelf geweest. Er zijn vrouwen die roepen, baas in eigen buik, ik begrijp het wel. Als je niet in God gelooft, kun je zo praten. Maar als je in God gelooft, dan weet je toch dat je buik van God is eigenlijk. Hij heeft het gemaakt. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij. He? We zijn van hem. En weet je, ik weet zeker als... Ik hoop niet dat het gebeurt, maar als je ernstig ziek wordt en je kan geen kant meer op, waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Naar Mark Rutte? Naar Femke Halsema? Naar het AMC? Ja, het AMC, daar kan ik me iets bij voorstellen. Je kan geen kant meer op, waar ga je naartoe? Wie blijft er over? Wat blijft er over? God? Wacht niet tot het zo laat is, ga nu God dienen met je hele hart. En het is een proces hoor. Daarom is dat die overgave is redelijk, want hé, ik heb mezelf niet gemaakt. Deze hand, ja goed, mijn ouders hebben een aandeel, zeker, die zal ik niet ontkennen. Maar uiteindelijk, het prototype mens is door God gemaakt. En mijn verlossing, mijn redding, mijn toekomst bij God is door Jezus gerealiseerd. Daarom ben ik rijk en dan word je ook dankbaar. En dat ga je ook uiten. En je hoeft niet te wachten met liederen hier. Je kan ook thuis zingen. En als je bang bent dat de buren het horen, dan zing je wat minder hard. Je hebt een volumeknop. Ja, toch? Toen ik pas tot geloof kwam, Kees. Was gekomen, moet ik zeggen. Ik moet goed Nederlands spreken. Toen ik pas tot geloof gekomen was, was ik nogal overmoedig, denk ik. En ik woonde nog bij mijn ouders. En... ja, het is een Meijerink-eigenschap, heb ik van mijn vader. Dus eigenlijk is het zijn schuld, maar het maakt niet uit. Hij heeft een harde stem. En ik was zo vol van God en ik stond in mijn kamer, stond ik helemaal niet dat de buren of zo overlast, Kees. Helemaal niet. En op een gegeven moment sprak een buurvrouw van 2 huizen verder, die sprak me aan. En die zegt, Jan. Ik zeg, ja, tante Truus. Jan, ik hoorde je maandag zingen. Ik denk, jeetje, tante Truus, 2 huizen verderop. Ik zeg, oh, neemt u me niet kwalijk, zeg ik, tante Truus. Was het zo hard? Nee, ik vond het geweldig, zegt ze. Je prees God. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Maar de kwestie is, je kunt dankbaar zijn. Begin nou eens met dankbaarheid, weet je. Ik heb ook een hekel aan files. Ik denk dat ik de ergste hekel aan files heb van alle mensen in Nederland. Maar begin nou eens in die file dankbaar te zijn dat je een auto hebt. Ja toch? Wees dankbaar voor je schoenen. Ook al zit er niks in, Kees, in jouw geval. Want ik kan me niet voorstellen dat Sinterklaas iets in jouw schoen doet. Maar begin dankbaar te zijn voor je schoenen. Voor je jas. Voor je trui. Voor de mensen om je heen. Nee, ik mag Kees plagen. Ik mag hem 2 keer per week plagen, Kees. Wees dankbaar. Moet je eens kijken wat het met je doet. Ook als je in een depressie bent. Lofprijs baant echt de weg voor God. Je moet God natuurlijk niet manipuleren, hè? Zoals kleine kinderen Sinterklaas manipuleren met liedjes. Maar wees echt in je lofprijs. En moet je kijken wat er gebeurt met je ziel. Moet je kijken wat er gebeurt met je depressie. Of met je onderdrukking. Of als je aangevallen wordt geestelijk. Begin met danken. Begin met God te loven en te prijzen. En zet door. Om wie hij is. Omdat het hem toekomt. Hervormen. Wij worden opgeroepen om hervormd te worden in ons denken. Vernieuwd. Het vernieuwen van ons denken brengt hervorming, maakt dat wij een andere vorm krijgen. En dat betekent niet zozeer lichamelijk als wel in het karakter. We worden andere mensen. Daarom zegt Paulus ook, jullie geheel anders, jullie hebben Christus leren kennen. Ik ken mensen die hebben niet alleen gedragsverandering ervaren, maar een karakterverandering. Hun karakters veranderden door de werking van de Heilige Geest. Want dat kan. Als de Geest de ruimte krijgt, kunnen wij andere mensen worden. Totaal andere mensen. Geheel anders. Maar krijgt hij de ruimte? Krijgt hij de ruimte? Dat is zo belangrijk. Hè? En als wij niet weten wie we zijn in Christus, dan gaat de wereld ons in haar vorm drukken. Want wat is je identiteit? Wie ben je? Kun jij zeggen wie je bent? Zonder Jezus Christus, zonder de Bijbel? Ja, je bent er. Maar wat is je voorbeeld? Je vader, in het begin misschien, als het een goede vader is, voor zover dat kan. Een goede moeder. Maar later is het de juf. En weer later krijg je andere rolmodellen, maar je bent je steeds aan het spiegelen, want je weet niet echt wie je bent. Dus je zoekt dingen die jou aanspreken en je wil dat imiteren. Want dat wordt jouw rolmodel, want je weet niet wie je echt bent. Weet jij veel dat je gemaakt bent naar Gods beeld en gelijkenis? En dat je gemaakt bent om hem te aanbidden en goede werken te doen? Weet je toch niet? Dus je kijkt naar de commando met, hoe heet die? Arnold Schwarzenegger. Kende iemand van de bewaking. En die was een fan van Arnold Schwarzenegger. Nou, dat zag je ook wel, want hij had dezelfde koep van Arnold in commando. En hij zat op fitness, hij trainde zich in versuffing. Maar het was zijn rolmodel, dat was zijn held. En wie kent Bruce Lee nog? Ja, je hoeft je niet te schamen, ik ken hem ook. Ik heb ook zijn films gezien. En ik zal nooit vergeten, was een professor die zei, ja, het is een fabeltje dat mensen geïnspireerd worden en beïnvloed door de films. En toen dacht ik, hoe lang moet je gestudeerd hebben om tot zo'n uitspraak te komen? Weet je wat wij zagen als we een bioscoopfilm hadden gezien van Bruce Lee? Alle jongetjes en jonge mannen, tot aan de puberleeftijd, op het randje, die waren aan het schreeuwen, aan het schoppen en aan het slaan. Hè? Dat zag je allemaal. Hè? Ja. Over 10 jaar doe ik dat waarschijnlijk niet meer, maar nu kan het nog wel. Allemaal Bruce Lee. Allemaal Bruce Lee. Want ze hebben een rolmodel nodig. Nou, was hij een sympathieke, good-looking guy, een superatleet en geweldige films. Maar we zoeken toch voorbeelden, of niet? Of is er niemand die ooit goochelaar wilde worden? Ik ken een jonge man, hij is nu, maar toen hij klein was, toen wist hij niet of hij goochelaar wilde worden of burgemeester van Diemen. Ja, ik zal niet zeggen dat hij een rode trui aan heeft. Was echt een issue voor hem. Zegt, mama, ik weet niet wat ik wil worden. Nou, ja, goochelaar of burgemeester van Diemen. Ja, wat is het verschil, joh? Wat scheelt het? Want er wordt wat gegoocheld. Hoeveel weten dat er in de politiek gegoocheld wordt? Ja, Oké. Mensen zijn kuddedieren, ook voetballers. Geweldige voetballers. In ene lopen ze allemaal met tattoos. 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, dacht je, nou, die heeft een moedervlek. Een heel klein tattoetje. Nu lijkt het slangenmensen. En waarom? Zijn het persoonlijkheden? Waarom moet je nou allemaal met... Ik weet het wel een beetje, het is ook bijgeloof. Maar laatst dacht ik dat de televisie kapot was. Ik denk, hè? Ik zie, die man heeft geen tattoos. Is mijn tv wel in orde? Zijn we allemaal tattoos? Nou mag je dat best doen hoor, ik bedoel, als je dat leuk vindt moet je het doen, maar waar komt dat vandaan? We zijn kuddedieren, we zijn geen persoonlijkheden. Wie? Wat zegt? Kopieergedrag. Daarom zegt Mozes, je moet de meerderheid, nou is tatoeage geen kwaad in mijn ogen hoor, maar je moet de meerderheid in het kwaad niet volgen. Durf eens tegen de andere kant in te gaan, dat durven we niet. We willen niet boven het maaiveld uit. Dan begint iedereen op ons te schieten. Als je niet weet wie je bent in Christus, ga je gedragskopieën maken. Je hebt voorbeelden nodig. En Paulus roept ons op om daarmee af te rekenen. Laat de wereld zich niet in haar vorm drukken. Word niet gelijkvormig aan de wereld. En de wereld, het zijn alle mensen die niet met God rekenen, die het zelf wel regelen, die God niet nodig hebben en die hun eigen programma's hebben. Die wereld. Nou, je ziet waar het op... We hebben nu pijn in ons buik voor het milieu. En terecht. Ik ben niet iemand die zegt, het milieu is geen issue. Het milieu is een groot issue. Maar waar is de vervuiling begonnen? De milieuvervuiling. In Frankrijk. In Duitsland. In een of andere bananenrepubliek, waar gif werd geloosd. Weet je waar de vervuiling begint? Hier. In ons denken. Voordeel boven waarheid. Ikke. En dan mezelf. Hè? Zo was het toch? Dan een hele tijd niets. Dan weer ik. En dan... jij. Maar alleen als ik voordeel aan je kan krijgen. Anders niet. Dat is de wereld. Dat heeft effect op ons milieu. Ja, baas. Het is wel giftig spul. Nou jongen, de Maas is zo, stroomt zo hard, is zoveel water. Dat beetje, dat lost zich vanzelf op. Dumpen. Ja, dat medicijn is niet helemaal kosher. Twijfel een beetje. Ja joh, dat merken ze niet. En weet je, ze gaan anders toch dood. Ze gaan toch dood. Geef het maar. Voordeel boven waarheid. Daarom moeten we vernieuwd worden in ons denken. En wie vernieuwd wordt in zijn denken en wie de mindset van de Heilige Geest en van Gods woord krijgt, gaat heel anders met andere dingen om. En God zoekt dat soort mensen. Maar goed, je hoeft niet. We mogen kiezen hoor. Je mag ook je eigen weg gaan. Maar ik houd op. Vertrouw op de Heer met je hele hart. Vertrouw op Hem. Hij is je maker. Hij is een briljant genie. Met niemand te vergelijken. Hij is mijn adviseur. Ga ik toch niet bij de hand lopen doen? Hij is onze God. Dus we moeten vernieuwd worden. Ik ga afronden, anders wordt het een lange preek. Ik zie mensen al vertrekken naar Dromenland. We moeten vernieuwd worden in ons denken, ten einde onze levensstijl verandert. Maar hier begint het. Hier begint het. Hier. En God heeft ons de genade gegeven dat we onze eigen input tot op zekere hoogte kunnen verzorgen. We zijn niet afhankelijk van iemand die iets erin stopt hier. Nee, we kunnen zelf kiezen. Waar voeden we ons mee? Net als met eten. Je kan alles wat er op je bord komt, kun je naar binnen werken. Prima. Ik zou het niet doen. Ik zou een beetje goed opletten. Maar het is ook met ons denken. Waar voeden we ons mee? Met het zuivere, gezonde woord van God of met allerlei idioterie? Allerlei. Want kijk waar we naartoe gaan. Hoeveel denken dat het goed gaat met de wereld op dit moment? We doen het toppie. Wie denkt dat? Mag best hoor. Toppie. Ik heb een bijna lelijk Amsterdams woord gebruikt. Maar het eindigt op zootje. Het is een zootje. Waarom? Mij zegt God, de bron van levend water. Jullie hebben me aan de kant geschoven. Je wist het zelf. Je kan veel betere bakken uithouden. Je kan het beter. Net als met de Toren van Babel. Je kan het beter. God bewaar ons. Het wordt alleen maar erger. Want denk je dat die mensen die niets met ons te maken hebben, met onze gezondheid en van onze kinderen, dat die zich maar ook maar iets aantrekken van wat er in Madrid besproken wordt? Trouwens, de laatste keer heeft geen enkel land zich praktisch aan de afspraken gehouden die ze overeen waren gekomen. En ik zeg niet of het goed is en ik zeg niet of het kwaad is, maar ik wil alleen maar aantonen van mensen, vertrouw op de Heere met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Want als we al die grote namen en al die belangrijke mensen, als ze al lang weer in stof, in poederformaat zijn, dan leven wij met onze God. Laat ons vernieuwen in ons denken. Een andere stijl van leven. Niet voordeel boven waarheid, maar waarheid ook boven voordeel. David zegt, heeft iemand tot zijn schade gezworen. Tot zijn schade. Hij komt er niet op terug. Dat is een principieel iemand. Dat is een mens met karakter. En denk erom. Een hele hoop denken, nou ik doe het lekker niet, net als met trefbal en kamijt schelen. Nou, wij zijn de som van deze samenleving, van deze planeet. Wij zijn de som. En iedereen die corrupt is en waarheid boven, voordeel boven waarheid stelt, en die dit aan zijn laars lapt, is een slechte aandeelhouder en maakt de wereld weer een beetje zieker. En zo wil ik niet zijn. Dat is mijn eer te na. En met beroep op Gods barmhartigheden, ik heb alles aan hem te danken. Alles. Inclusief de verlossing, dankzij Jezus de volmaakte. En dat is de reden dat ik hem wil dienen. En als iedereen zegt, vaarwel God, wil ik de laatste zijn die zegt, maar ik wil niet vaarwel zeggen. Heren, naar wie zullen we heen gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Dus vernieuw in je denken, verander, het is een proces, maar ga ervoor. Ga ervoor. Amen. Amen.